1 op de middag. De AVRO met Marjolein Uitzinger.
Afgelopen week besloot de Nederlandse Orde van Advocaten tot een bijzondere proef. No cure, no pay. In het geval van letselschade door bijvoorbeeld verkeersongelukken hoeft de cliënt zijn advocaat alleen maar te betalen als die de zaak ook wint. Dat systeem was in Nederland tot nu toe verboden. We gaan over praten met Paul Ruys. Hij is juridisch adviseur en een bekend criticus van het rechtssysteem in Nederland. Ja, meneer Ruys, bent u tevreden met dat besluit van de Orde van Advocaten om met die proef te beginnen?
Een bescheiden beginnetje, ja. Dat is op zich wel een goede ontwikkeling.
Waarom?
Omdat je natuurlijk anders, advocaten, even een herbezinning op het hele advocatuur. Het is natuurlijk een beroepsgroep die bijzonder bevoorrecht is en zeer geïsoleerd en gesloten opereert. Als je bij een advocaat binnenkomt, ben je al meteen €3000 kwijt aan een voorschotnota. Zonder dat je weet dat er iets gebeurt, dat je enige kans op succes hebt. Nou, ik moet je eens voorstellen dat je bij een andere middenstander binnenstapt, dat dat zo werkt. Dan zeg je ook, wat zijn dit voor praktijken? Nou, dus bij advocaten, als die no cure, no pay een eerste begin is om dat af te schaffen, dan zou ik zeggen, dat is een aardig opstapje.
Ja, nou is het dus beperkt tot letselschade. Dat vindt u bescheiden? Is het te bescheiden?
Ja, tuurlijk. Het is letselschade. Dan zijn er waarschijnlijk heel grote bedragen in het spel. Maar het gaat natuurlijk ook om, je hebt ook in dit land een advocaat nodig nog steeds. Als je bijvoorbeeld een andere advocaat wil aanpakken, om maar eens even iets te noemen, of een frauderende notaris of een wethouder of wat ook, dan ben je verplicht om een advocaat in zee te gaan. Ja, en dat kent elkaar van de Rotary en allerlei gevoelens. Andere belangen spelen dan ook mee. En ik krijg genoeg voorbeelden van mensen die slagen er niet eens in om een advocaat te vinden voor dit soort procedures. Want dat ligt dan net iets te gevoelig bij de amicus.
Ja, ja. Oké. Eerst nog eens even die no cure no pay. We hebben aan de telefoon ook advocaat Kees Covinus. Meneer Covinus, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Vindt u het een goede zaak, die proef met no cure no pay?
Ja, het lijkt me een goede zaak. Ik ga ervan uit dat dat ook besproken is met de Vereniging voor Letselschade Advocaten. En juist op dat terrein kan het heel goed zijn om op die basis te kunnen werken. Overigens wil ik graag al een korte opmerking maken bij de opmerking van meneer Ruys.
Dat verbaast me niet. Nee, wacht even nog even over die no cure no pay. Is het zo dat advocaten dan ook gewoon meer hun best gaan doen omdat ze anders niks verdienen?
Nee, dat is absoluut niet zo, denk ik. Het is zo dat de advocaat ten allen tijde, als hij aan een zaak gaat staan, zijn uiterste best dient te doen om die zaak voor een cliënt tot een goed einde te brengen. En dat zal de advocaat ook altijd doen. En dat is hij ook verplicht vanuit het tuchtrecht.
Maar meneer Ruys schudt daar het hoofd bij. U gelooft dat niet?
Dit vind ik van die plichtmatige opmerkingen. 12.000 advocaten en of meneer Covinus weet hoe iedere advocaat werkt. Het is gewoon niet waar. Er zijn advocaten, om het maar eens heel in het Nederlands te zeggen, zijn gewoon af en toe te scheiterig om door te bijten.
Nou ja, dat is in elk geval uw opvatting. En uiteraard zijn er, laten we zeggen, onder advocaten allerlei verschillen in wijze van werken en manier van aanpak. Maar daarvoor zijn we dus ook allemaal onderdeel van die beroepsorganisatie, waarvan u zegt dat je een advocaat ervoor nodig hebt om een advocaat aan te pakken. Maar dat is absoluut niet zo. En ieder die een klacht heeft over het functioneren van een advocaat of vindt dat hij niet goed geholpen is, kan altijd terecht bij de deken van de Orde van Advocaten en daar zijn klacht neerleggen. Dan heeft hij geen advocaat.
Nee, dan krijgt hij een berisping, meneer Covinus. Dan wordt hij een keer in het alle beslotenheid op een dinsdagmiddag niet openbaar, krijgt hij een berisping dat hij de volgende keer niet mag doen.
De klager kan daar uiteraard ook bij zijn. Er is wat dat betreft een.
Dan heeft hij zijn schade dat als een advocaat zijn proces verziekt heeft, of laten we zeggen flinke schade heeft veroorzaakt, dan heeft hij nog geen stuiver teruggekregen.
Nee. Als u het heeft over de verplichte rechtsbijstand of het optreden van advocaten in civielrechtelijke zaken,
waar het
om een claim betreft, hè, want daar gaat het u dan om. Dat u zegt van ja, er zou een schadeclaim moeten kunnen worden ingediend. Inderdaad,
precies.
Boven een bepaald bedrag.
Ja.
Daar waar het procedures betreft voor de rechtbank is nog steeds sprake van verplichte rechtsbijstand via een advocaat en procureur. En de reden daarvan, maar ik begrijp dat meneer Ruys daar kritiek op heeft, maar de reden daarvan is de complexiteit van het recht.
Wat een onzin.
En niet zozeer,
even meneer Covinus laten uitpraten.
Niet zozeer, want ik begrijp dat de kritiek van meneer Ruys is, dat hij zegt, ja, daardoor heeft de burger geen toegang tot het recht. Als het daartoe zou leiden, de facto, dan zou dat, en dat zou onmiddellijk met meneer Ruijs eens zijn, volstrekt onjuist zijn. Maar de bedoeling van de regeling is dat elke burger daarvoor ook een advocaat moet kunnen vinden en ook moet kunnen adiëren. En in gevallen waarin iemand nergens terecht kan, dan kan hij natuurlijk ook altijd nog aan de deken weer vragen van wijs iemand voor mij aan die dan mijn zaak in afval zou kunnen behartigen.
En dat werkt dus niet, want vooral als de tegenpartij een advocatendienst in zijn vrije tijd ook nog eens een keer rechter is, of in de Raad van Toezicht zit, er is geen advocaat in het arrondissement te vinden, sterker nog, buiten het arrondissement, die de lef heeft om tegen zo'n advocaat op te nemen. Dat verzin ik niet ter plekke. Ik ken er te veel voorbeelden van.
Ja, u kent er wellicht voorbeelden van, meneer Ruijs, maar er zijn, laten we zeggen, denk ik toch ook voldoende onafhankelijke advocaten in Nederland, en iedereen behoort ook onafhankelijk te zijn. En in die zin, laten we zeggen, de kwestie op zijn merites te beoordelen en naar aanleiding daarvan in overleg met de cliënt te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor een procedure. En het mag nooit zo zijn, in mijn visie, maar misschien ben ik in uw visie dan een uitzondering, maar in mijn visie mag het nooit zo zijn dat het, laten we zeggen, om iemand gaat die men niet zou willen, een proces zou willen aandoen.
Maar wat is het voordeel, meneer Ruijs, van het afschaffen van die verplichting om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat?
Nou, in concrete gevallen, stel dat je een notaris of een advocaat inderdaad wil aanpakken, om goede redenen, dan heb je dus een advocaat nodig. Dat is toch een gesloten beroepsgroep, het kent elkaar, het noemt elkaar ook allemaal amicus, dus dat zit in orde verband zit dat bij elkaar. Dan heb je zo iemand nodig die jouw zaak gaat behartigen tegen iemand waarmee die in het dagelijks leven waarschijnlijk op zeer goede voet staan. Dat weet je als klant niet, dus je wordt zonder dat je het in de gaten hebt, heb je je hele hebben en houden bij die ene advocaat in handen gelegd. En je moet maar afwachten hoe die man het met jouw zaak tegen een van zijn bevriende advocaten dan omgaat. En ik zeg, dat zeg ik tegen meneer Corvinus, dat is niet een theorie, dat komt veel te vaak voor. En dan word je inderdaad naar de deken gestuurd als je helemaal niemand meer kan vinden. Nou, dan krijgt hij er eentje keer toegewezen die dan wel moet, want anders past het systeem niet meer. Er moet een advocaat beschikbaar zijn. Dat is dus kennelijk niet iemand die van harte zegt, oh, geef die zaak maar aan mij, dat zie ik wel een goeie. Nee, die wordt gewoon afgedwongen, krijg je dan een advocaat op je dak. Op je dak heb je er een probleem bij. Niet alleen kost het je een hoop geld, maar je hebt er ook nog een probleem bij, want met je advocaat moet je ook nog achter je hielen aan zitten of die zijn werk wel goed doet.
Nou, er is om te beginnen een regeling voor kosteloze rechtsbijstand. Ik heb al gezegd, en daar was meneer Ruijs het mee eens, er is een toegang tot de deken om klachten in te dienen. Uiteraard, laten we zeggen, is ook de orde van advocaten zeer ontvankelijk voor klachten die betrekking hebben op het werk van advocaten, moet de orde ook toetsen. Als een dergelijke procedure gewonnen wordt, dan maak ik mij sterk dat er niemand te vinden zou zijn die uiteraard de vervolgstap ook wil zetten. Ik weet uit ervaring van de deken en de Raad van Toezicht dat daar, laten we zeggen, menig geschil speelt. En wanneer er eenmaal via de beklachtprocedure een berisping of een waarschuwing is uitgesproken, ligt het nogal voor de hand dat ook het vervolg daarop, namelijk een civielrechtelijke claim, behandeld zal worden. Bovendien, alle advocaten zijn tegen beroepsaansprakelijkheid ook verzekerd, zijn dat ook verplicht. En betekent dus dat een dergelijke kwestie, wanneer die wordt aangekaart, onmiddellijk en direct of al eerder bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gemeld dient te worden. En vervolgens natuurlijk ook de verzekering de claim zal bekijken.
Dus u bent slecht op de hoogte, meneer Corvinus.
Pardon?
U bent slecht op de hoogte. Nou, als er sprake is van opzet of fraude, dan is er geen verzekeraar die uitbetaalt.
Als er sprake is van opzet of fraude, dan zal er een uitbetalingsprobleem vanuit de verzekering kunnen zijn. Maar en dan is de advocaat zelf aansprakelijk.
U wilt toch niet zeggen dat die niet voorkomen, hè, frauderende advocaten?
Uiteraard.
Juist, en hoe moet je die aanpakken? Daar heb ik het over. Over dat soort advocaten.
Kan allemaal aan de orde zijn. Maar dan, laten we zeggen, is er niet alleen de klacht bij de deken van de orde van advocaten. Uiteindelijk is er uiteraard, als u spreekt over zaken als fraude en dergelijke, ook nog het strafrecht waar een aanklacht kan worden.
Die stuur je meteen door naar de tuchtrechter.
Ja, maar goed.
U mag over uw eigen zaken oordelen namelijk.
Er zijn nogal wat terreinen, hè, wat dat betreft, waar de consument terecht kan. Dus,
nee, dat is niet waar, meneer Corvinus.
Om te spreken over een volstrekt gesloten systeem.
Publiciteit kan die zoeken, dat is ongeveer het enige.
Uw
beroepsgroep is zo open. Uw beroepsgroep is zo open dat ze tot aan de Hoge Raad hebben doorgeprocedeerd om inzage in uw uitspraken te voorkomen. Weet u waarom? Vanwege de beroepsgeheimen. Inzage in openbare uitspraken, daar van die club bent u lid. Ik moet u nog zeggen, meneer De Waard, een oud deken, heeft ooit eens een keer gezegd van uw beroepsgroep, het laatste restje integriteit is overboord gezet. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van uw eigen hoofdman.
Ja.
Dat is al 5 jaar geleden. Het is er niet minder op geworden, kan ik u zeggen, hoor, sinds die 5 jaar.
Meneer Ruijs, ik ken u verder persoonlijk niet, maar uw kritische opstelling waardeer ik zeer. Ik denk dat u dat ook moet blijven doen. Ook wat dat betreft is er geen beroepsgroep, denk ik, zonder dat er hier en daar natuurlijk bij tijd en wijle een probleem zal rijzen. Dat is natuurlijk ook in elke beroepsgroep bekend, of het nou gaat om artsen, advocaten of notarissen. Maar mijn standpunt, en dat ben ik met meneer Ruijs eens, is dat de wegen volstrekt open en duidelijk moeten zijn, zodat daar ook tegen geageerd kan worden en die kwesties ook onafhankelijk aan de kaart kunnen worden.
Oké, nog eens even terug naar dat no cure no pay. Vindt u, meneer Corvinus, dat dat uitgebreid moet moeten worden tot veel meer zaken dan alleen letselschade?
Kijk, men doet nu deze proef en het zou kunnen zijn dat men zegt, nou, er zijn ook een aantal andere terreinen en nou, wellicht het terrein waar meneer Ruijs over spreekt, dat men zegt van, nou, dat systeem zou ook moeten kunnen gelden voor die zaken waarin het om klachten tegen de beroepsgroep gaat.
Maar kun je dan nog een advocaat vinden?
Ja, waarom zou je geen advocaat kunnen vinden? Wellicht
maar men kijkt dan toch alleen naar de kansrijke zaken?
Ja, natuurlijk. Maar goed, dat is natuurlijk wat een advocaat over het algemeen ook behoort te beoordelen. Die behoort natuurlijk te beoordelen in een overleg met de cliënt. Heeft u een zaak? Hè? Ik bedoel, zijn er voldoende argumenten om uw zaak aan de rechter voor te leggen?
Meneer Corvinus, als er een advocaat is die tegelijkertijd raadsheer is in het gerechtshof, die tegelijkertijd rechter is in de rechtbank.
Ja, dan spreekt u wel van een ander probleem.
Ja, dat zijn ook advocaten waar je wel eens mee te maken hebt en waar je ook wel eens een klacht tegen in.
De advocaat met te veel petten op.
Juist.
Dat is een apart problematiek.
Ja, maar dat zijn wel collega's van u.
Ja, ook dat zijn collega's van mij, zeker.
Dan heb je mee te maken als klant.
Zeker.
Nou, dan werkt het systeem dus niet wat u zo mooi beschrijft.
Nou ja, ik denk dat ook in die gevallen volstrekt duidelijk moet zijn aan de cliënt. Dat we zeggen dat een advocaat ook met een zekere regelmaat die andere hoedanigheid inneemt. Lijkt mij correct dat je dat als advocaat dan ook meedeelt aan je cliënt. En als dat een reden voor hem is om dan liever bij een ander te raden te gaan, dan moet hij dat zeker doen.
Ja. Goed, ik laat het hierbij, heren.
Graag gedaan.
Ik dank u beiden, meneer Corvinus en meneer Ruijs. Goedemiddag.
Goed, ja, tot daar.